Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus. Die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst op deze tweede kerstdag beginnen met het zingen, of vervolgen, met het zingen van de lofzang van Zacharia en daarvan vers 1 en 3. Lof zij de God van Israël. En wat er verder volgt, 1 en 3 van de lofzang van Zacharia.
Thank you.
Gemeente, we willen vanmorgen belijdenis doen met de woorden van Athanasius. En in antwoord daarop zingen uit Psalm 140, het 13e vers. De vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. 13 van 140, na het amen op de geloofsartikelen van Athanasius, 1 tot en met 3. En vervolgens 29 tot en met 44. De geloofsbelijdenis van de kerk en de artikelen gaan als volgt. Zo wie zalig wil zijn, die is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houde. En zo iemand die niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwig verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat wij de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren. En dan vervolgen we bij artikel 29. Maar het is nodig tot de eeuwige zaligheid dat hij ook de menswording van onze Heer Jezus Christus getrouw geloven. En zo is dan het rechte geloof dat wij geloven en belijden dat onze Heer Jezus Christus, Gods Zoon, God en mens is. Hij is God uit de zelfstandigheid van de Vader, voor alle tijden gegenereerd, en mens uit de zelfstandigheid van zijn moeder in de tijd geboren. Volkomen God, volkomen mens, hebbende een redelijke ziel en menselijk vlees. De Vader gelijk naar de Godheid, minder dan de Vader naar de mensheid. Die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één, niet door verandering van de Godheid in het vlees, maar door de aanneming van de mensheid in God. Hij is één, niet door vermenging van de zelfstandigheid, maar door de eenheid van de persoon. Want zoals de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één Christus. Die geleden heeft om onze zaligheid, neergedaald is ter helle, op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden, bij wiens komst alle mensen weer zullen opstaan met hun lichamen en van hun eigen werken rekenschap geven. En die goed hebben gedaan zullen in het eeuwige leven gaan, maar die kwaad hebben gedaan in het eeuwig vuur. Dit is het algemeen geloof, hetwelk indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet zalig kunnen worden. Amen. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, legt u vanmorgen dat loflied ook in ons hart en op onze lippen. Dat loflied van de engelen, dat ze zongen toen de hemel openging en u, uw Zoon, in de kribbe van Bethlehem neerlegde. Ere zij God in de hoogste hemelen. Want dat komt u zo toe. Dat bent u eeuwig waard, dat u op zuivere toon vanuit een verbroken hart wordt toegezongen. Laat het vanmorgen zo zijn, Heere. Open onze lippen. Dan zal onze mond uw lof verkondigen. Heere, u gaf uw zoon. En o, wat komt in deze gave, onuitsprekelijk geschenk, aan het licht wie u bent. Uw bodemloze liefde voor verloren zondaren. Uw barmhartigheid, uw genade, ook uw rechtvaardigheid en uw heiligheid. Want u gaf uw lieveling, opdat hij zou betalen de prijs die geen mens ooit zou kunnen opbrengen. Goddelijk bloed om te betalen voor de zonde. De weg van uw lieve zoon was een weg van de kribbe naar het kruis. O Heere, geboren in de duisternis, om te sterven in de duisternis, opdat zondaren niet zouden verzinken in de duisternis, maar het licht zouden mogen zien, voor eeuwig bij u in heerlijkheid. O Heere, wij bidden van u nu we hier vanmorgen samen zijn. En wat is het een voorrecht op deze tweede kerstdag dat u het ons geeft. Geef vanmorgen oog uit enkel genade voor uw Zoon. Ja, wij bidden van u, wilt u hem ons vanmorgen in de armen leggen. Zoals u eenmaal deed bij Simeon. Dat is het allergrootste en het heerlijkste. U, Heere Jezus, in onze armen. En dat wij u dan mogen ontvangen en omhelzen en aan het hart drukken. En dat u bij ons in ons hart komt. U, Heere Jezus, bent de zaligheid. En u bent bereid voor het aangezicht van alle volken om een licht te zijn voor de heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. Als we vanmorgen u in de armen mogen ontvangen, Heere, dan gaan we zingen. Dan zullen we ons voegen bij het koor van de engelen. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij, grootste der zondaren, heeft groot gemaakt. Dan krijgt u de eer. En Heere, daar is het u toch ook om te doen, om uw eigen glorie. Dat is toch het grote oogmerk van kerst. Dat u uw schepsel terugkrijgt. Opdat uw schepsel u de eer weer zal geven. Wij hebben u van uw eer beroofd. Maar u zorgt ervoor, o Heere, wat een wonder, dat u weer de eer zult ontvangen die u toekomt. En uw eer is onze zaligheid. Werk het zo vanmorgen. Versterk wat uw hand heeft gewerkt. En als we nog voor eigen rekening leven. En we op weg zijn naar het vuur. Laat dit uur dan een uur van inkeer zijn. En van terugkeer. Wilt u wonderen werken. U die de moederschoot van Maria opende. Open ons hart. Heer, we vragen het van u. Zegenen ieder met een taak. De koster, de organist, de man van beeld en geluid. En help ook ons bij de bediening van uw woord. Wij staan in uw dienst, Heere. Niet in die van mensen, van niemand. Wij zijn van u. En u zendt ons uit om die blijde boodschap te verkondigen. Mag het vanmorgen eenvoudig zijn. Het is moeilijke stof. Maar geef dat we het mogen verstaan. Mogen uitleggen, ontvouwen. En wilt u, Heilige Geest, toepassen in de harten. We bidden van allen. Ga niemand voorbij. Want zo krijgt u de eer. die u toekomt. Hoor ons zo, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften openen in de brief van Paulus aan de Galaten. Hoofdstuk 4 en daarvan vers 1 tot en met 19. Galaten 4, vers 1 tot 19. En het woord van de Heere komt als volgt tot ons. Galaten 4, vanaf vers 1. Maar ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, verschilt hij niets van een dienstknecht, een slaaf, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen van de wereld. Maar wanneer de volheid des tijds is gekomen, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. En omdat u kinderen bent, zo heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept: Abba, Vader. Zodan, u bent niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien u een zoon bent, zo bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Maar toen, als u God niet kende, diende u degene die van nature geen goden zijn. Maar nu, als u God kent, ja, veel meer van God gekend bent, hoe keert u zich weer om tot zwakke en arme beginselen, welke u wederom van voren aan wil dienen? U onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb. Wees u als ik, want ook ik ben als u. Broeders, ik bid u, u hebt mij geen ongelijk gedaan. En u weet dat ik u door zwakheid van het vlees het evangelie de eerste maal heb verkondigd. En mijn verzoeking die in mijn vlees geschiedde, hebt u niet veracht nog verfoeid, maar u nam mij aan als een engel van God, ja, als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat u, zo het mogelijk zou zijn, uw ogen zou hebben uitgegraven en mij zou hebben gegeven. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggend? Zij ijveren niet recht over u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat u over hen zou ijveren. Maar in het goede te alle tijd te ijveren is goed, en niet alleen als ik bij u tegenwoordig ben. Mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten we ter inleiding op de verkondiging samen gaan zingen uit Psalm 40. Met daarin de regels: mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Woorden van de geboren heiland. 3 en 4, Psalm 40. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt, wie is die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal. En wat er verder volgt, 3, 4 van 40. Gemeente, ze is als een prachtige bloem in de knop. De tekst die vanmorgen voor ons ligt en waarover we het woord van de Heer hopen te bedienen. Gelaten 4, vers 1 tot en met 5. Een kostbaar woord, maar niet echt eenvoudig. En wat we daarom zo nodig hebben is het licht van de Heilige Geest. En dat Hij deze bloem in de knop voor ons, ja, opent, openlegt en openvouwt. Hè, opdat we de zin en de betekenissen van mogen zien in geloof. En dan gaan we ons ook vanmorgen verwonderen over de geuren en de kleuren van deze bloem. Wel is ons verlangen dat Hij dat doet op deze tweede kerstdag. De prediking gaat over gelaten 4 vers 1 tot 5 en graag lees ik vers 4 en 5 nog een keer aan u voor. Paulus schrijft daar: maar wanneer de volheid van de tijd is gekomen, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat Hij degene die onder de wet waren, zou verlossen, en opdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Tot zover. Thema voor de preek van morgen: verlost uit slavernij door Christus' komst. We hebben twee gedachten. In de eerste plaats een slaaf voor Christus' komst. Dat zien we in vers 1 tot en met 3 in het bijzonder. En in de tweede plaats een kind na Christus' komst of door Christus' komst. Vers 4 en 5 en 6 en 7 horen daar eigenlijk ook bij en wat volgt. He, dus verlossing uit slavernij door Christus' komst. In de eerste plaats een slaaf voor Christus' komst. En in de tweede plaats een kind na Christus' komst. Gemeente, het is wel opmerkelijk dat heel de wereld, christelijk of niet, rekent met de geboorte van de Heer Jezus. Onze westerse jaartelling is erop geënt. Wij leven in het jaar 2024 na Christus. En zo zeggen we dat. Als je het opschrijft, 2024 en punt C hoofdletter HR. Punt. Na Christus. Wij gaan uit van een tijdvak voor de geboorte van de Heer Jezus op deze aarde. En een tijdvak na de geboorte van de Heer Jezus op deze aarde. Bijvoorbeeld, wanneer werd keizer Augustus geboren? Als je googelt, dan vind je het snel. 63 voor Christus. En wanneer overleed hij? 13 na Christus. Ander voorbeeld zou kunnen zijn, wanneer werd de tweede tempel gebouwd in Jeruzalem? Ongeveer 500 voor Christus. En wanneer werd hij verwoest? In het jaar 70 na Christus. En zo zou je vele voorbeelden kunnen noemen om te markeren: er is een periode in de geschiedenis van de mensheid voor de komst van de Heer Jezus in het vlees. En er is een periode in de geschiedenis waarin wij leven na de komst van de Heer Jezus in het vlees. Er is een césuur, een scheidslijn. En die scherpe afbakening nu vinden we ook bij Paulus in zijn brief aan de Galaten. Want wat schrijft hij? Vers 4, maar wanneer de volheid van de tijd is gekomen, heeft God zijn Zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Zie je dat? Wanneer de volheid van de tijd is gekomen, toen de tijd daar was. Rijp, zou je kunnen zeggen. De tijd was als het ware zwanger, een zwangerschap kwam tot een einde. Toen is Christus geboren. En zijn geboorte is het moment in onze geschiedenis. Het ogenblik. Uniek moment. U. Ja, zegt Paulus, de tijd voor de komst van Christus op aarde is echt anders dan de tijd erna. Eerst was Christus er niet, nu wel. Eerst was God als mens niet op aarde. Nu is God als mens wel op aarde gekomen. Als mens. En dat als mens zoals nooit eerder een mens op aarde heeft geleefd. Paulus neemt de gelaten en ook ons vanmorgen als het ware bij de hand. En hij leidt ons op een soort bergtop. En dan blikt hij terug. En dan wijst hij in vers 1 tot en met 3 als het ware op de periode voorafgaand aan de komst van Christus. Overzie de geschiedenis van de mensheid eens, zegt hij, tot dan toe. En dan zie je vele volkeren. Een zee van mensen. En te midden van al die volkeren ook het volk door de Heere verkoren, apart gezet. Het Joodse volk, Israël. En hij gaf Israël vele zegeningen. De belofte van het evangelie. Via Abraham. Wat een voorrecht. Wat een rijkdom. Hij gaf dat volk, te midden van al die volkeren, ook de wet. Via Mozes. 10 geboden. Die noemen we ook wel de zedelijke wet. Goede geboden. Ook de ceremoniële wetten. De offers. De reinigingswetten, de voedselwetten, allerlei rituelen. God gaf dat ene volk Israël zijn 10 heilige geboden, de wet. En dat, opdat het zichzelf schuldig zou kennen. En de toevlucht zou nemen tot de belofte die God aan Abraham had gedaan. Het evangelie, het kind dat komen zou. Christus Jezus. Maar wat gebeurde er? Kijk terug in de geschiedenis ook van Israël. Het volk ontving de wet. Maar het liet zich niet schuldig stellen. Om tot Christus, de zoon van Abraham beloofd, de toevlucht te nemen. Maar het nam de wet bij de hand en ook alle andere wetten. Om zichzelf op te knappen. Te verbeteren en aangenaam voor God te gaan maken. Ja, zeiden de Joden. Laten we de wet ter hand nemen. Laten we ze gehoorzamen. Laten we dat doen. Laten we het goede doen. Dan zal God ons het goede geven. Dat was bijna in ieders hart. Er waren er die van genade leefden, zeker. Maar als je nou heel dat tijdvak overziet, dan moet je toch zeggen, Israël heeft de wet niet verstaan. De Joden probeerden met een wettisch leven God tevreden te stellen. Ze riepen gebedsdagen uit. Ze offerden offers. Ze deden hun best God te behagen. En als verhoring uitbleef, dan riepen ze zelfs uit, waarom vasten wij en ziet u het niet aan? Ten diepste waren ze onder de wet. Slaven van de wet. De wet had hen in de greep. De wet legde als een juk op hun schouders. En spoorde hen aan. Doe het goede. Doe het goede. Nog beter. En zo hadden ze geen oog voor de rijkdom van het evangelie aan dat volk beloofd. Onder de wet. En Paulus maakt dat duidelijk in vers 1 tot en met 3 aan de hand van een voorbeeld. Uit het dagelijkse leven. Hij zegt, stel je hebt een kind. En heeft een schatrijke vader. En die vader heeft een fortuin voor dat kind bestemd, alleen hij acht de tijd nog niet gekomen om dat kind daar ook van te laten leven, het er zelf over te laten beschikken. Voogden, zo noem je dat, voogden en verzorgers, die moeten op zo'n kind toezicht houden. Regelen zijn zaakjes en voeden het kind op. Ja, maar zo'n voogd, dat waren vaak niet echt hele zachtzinnige mensen, maar nogal streng en bits. Die zeiden, je moet beter je best doen. En het moet nog beter je best doen. En nu moet je dit doen. En nu moet je dat doen. En zus en zo. En als je het niet goed deed, dan kreeg je er van langs. Hè? streng, bits, niet aangenaam. Hè? Nou, als je daar dus als kind onder verkeerde, onder het toezicht van zo'n voogd, ja, dan leef je eigenlijk ook onder een soort streng regime. Niet vrij, niet als een kind, maar als een, ja, net als al die mensen in huis van vader, als een dienstknecht, als een slaaf. Nou, zegt Paulus, zo leefden wij als volk onder de strakke hand van de wet, ook de ceremoniële wet. Die moesten wij volbrengen, dat wilden we ook, grote nauwkeurigheid, hè? In grote nauwkeurigheid. Maar ja, als je ook maar iets verkeerd deed, dan kon het zelfs je leven kosten. Zo waren wij onder de wet en de wet die gaf ons bevelen. Je moet dit, je moet dat. En we deden zo goed mogelijk ons best, maar niet van harte. Uit slaafse vrees. Wij waren bang. Bevreesd in ons hart. Vrees. We moeten het best doen. God wil dat. Hij eist dat. Strenge God. Paulus zegt, ten diepste maakten we ons zo dienstbaar aan de eerste beginselen der wereld. Vers 3. En zo noemt hij dat. Dienstbaar aan de eerste beginselen der wereld. Dienstbaar. Ja, wij lieten ons binden, hè, als dienaren, als slaven. Slaven. Aan de eerste beginselen der wereld. Dat is wel een moeilijk begrip. Een verklarers wijzen erop, hè, dat het eigenlijk toch ook wel ziet. Eerste beginselen, grondbeginselen van de wereld op machten van het kwade. Paulus, hè, spreekt er ook zo over. Colossenzen 2 vers 8. De machten van het kwaad. Hè. Hij zegt, zie toe dat niemand u verleidt. Namelijk volgens de overlevering der mensen. Volgens de grondbeginselen der wereld. En niet volgens Christus. Grondbeginselen. Kwade machten. Die de Heere voor ogen schilderen als een harde God. Een strenge God. Die je moet zien te bewegen naar je om te zien. Die eigenlijk nauwelijks genade kent. En je moet het goede doen en dan zul je het goede krijgen. Nu zegt Paulus, dat is eigenlijk wat je ziet bij Israël als je terugblikt in de geschiedenis tot aan de komst van de Heer Jezus. En zie je dat nou ten diepste ook niet bij de heidenen? Ja, die leven in feite net zo. Die proberen ook volgens die eerste grondbeginselen van de wereld te leven. Doe je best. En God proberen tevreden te stellen. Paulus zegt, hè, als je heel dat tijdperk overziet, dan moet je zeggen, al die mensen waren vervuld met vrees. De heidenen en ook de Joden. Ze dachten allemaal, we moeten Gods gunst zien te verdienen. Tevreden stellen. Nu dat. Herken je het bij jezelf? Iets daarvan. Leef het ook niet in ons hart. God dienen in de hoop zijn gunst zo te krijgen. Ik moet me meer inzetten. Beter mens worden. Anders gaan leven. Ernstiger. Serieuzer. Meer dit. Meer dat. Want anders. Dan zo. Weet je wanneer dit echt gaat opspelen? Die slaafse vrees. Als je echt ziet dat je voor Gods aangezicht leeft. Als dat realiteit voor je gaat worden. En laat het dat ook zijn, want dat is ook wat je doet. Coram Deo noemen we dat. Dat is Latijn. Coram Deo, voor het aangezicht van God. Er zijn wel schepen in de binnenvaart, die hebben die naam op de kop van hun schip. Coram Deo, ken je dat? Voor het aangezicht van God, maar het is wat we doen. We leven voor Gods ogen. En als je je dat gaat realiseren en dat te binnen krijgt, dan komt dit. Ik moet anders worden. Ho, want zo kan ik voor God niet verschijnen. Zo kan ik toch niet voor hem bestaan. Ik moet mijn leven verbeteren om Gods gunst, ja, me op een of andere manier waardig te maken. Zie. Vroom worden. Zie je dat ook niet in je eigen leven? Als je eerlijk bent, moet je eerlijk worden, hè? Anders zie je het niet. Dan heb je er geen oog voor dat je zo bent. Hè, dat je graag jezelf mooier voor wil doen op een of andere manier dan dat je in werkelijkheid bent. Maar als je eerlijk bent, zie je het. Dan denk je, oh, ik ben ook zo wettisch. God bewegen. Ja, maar God wil zo niet worden gediend, hè, dat begrijp je wel. God is niet een boeman. Verre van dat. Is niet een onbewogen beweger die nauwelijks bereid is om genade te geven. Hè? Als je zo leeft, dan leef je onder de wet. Dan denk je altijd maar dat je nog iets moet doen. Of je moet veranderen. Onder de wet, onder het oordeel, onder de vloek. Ik moet iets doen. Ik moet beter worden. Dat is onder de wet. Nu, zo leefde heel de wereld, ook het Joodse volk, met die rijke belofte van het evangelie tot de komst van Christus in wettische dienstbaarheid. Maar nu komt het. Vers 4. En vers 4 begint met een heerlijk woord. Maar, zegt Paulus, maar, is een tegenstelling. Zo was het tot dan toe, maar. Nu wordt het heel anders. Nu breekt het grote moment in de geschiedenis van de mensheid aan. De grote verandering. Want wat gaat God doen? Wat gaat er gebeuren? Vers 4. God gaat in de volheid van de tijd, als het moment daar is, als het moment erom roept, God gaat op het door hem bepaalde moment zijn zoon naar de aarde sturen. En wat zijn zoon gaat doen, dat heeft nooit eerder iemand op aarde gedaan. Maar dat gaat hij wel doen, namelijk voor God leven in liefde. Van harte. Niet vanuit slaafse vrees. Niet kruiperig. Hè, maar met al wat in hem is. Vrijwillig, spontaan. Als een kind. En niet als een slaaf, maar als een zoon. Dat is het grote markeringspunt in de geschiedenis. Tot op Christus, geen mens die uit zichzelf voor God leefde en van harte dat wilde en daar zijn vermaak in vond. Geen mens. Maar nu Christus is gekomen, is er de mens die dat wel gaat doen, vanuit de liefde van zijn hart, God gaat dienen. En wat zo heerlijk is, wat hij doet, dat doet hij niet alleen voor zichzelf, maar voor zondaren. Hè? Zodat ook zondaren die in hem geloven, ook God gaan dienen. Niet als slaaf, maar als kind. En dat is het nieuwe. Met de komst van de Heer Jezus, dat er een gemeente gaat ontstaan, die God gaat dienen, vrijwillig. Nieuwe tijd die aanbreekt met de komst van Christus. Maar God, zegt Paulus. Wat doet God? Laten we de tekst wat dichter tot ons brengen. God zendt zijn zoon uit. Dat is wat God doet. Hij zendt zijn zoon. Hij zendt hem uit. Dat wil zeggen, hij komt echt uit het innerlijk van God. Uit zijn hart. Uit het diepst van zijn wezen. De Heer Jezus komt voort uit de boezem, zou je kunnen zeggen, van God. Uit hartelijke liefde zendt God zijn zoon naar de wereld. Dat God hem uitzendt, dat betekent ook dat hij echt God is. God uit God, licht uit licht. God zendt hem uit niet als iemand die hem vervangt of vertegenwoordigd op de aarde. Nee, maar in hem komt God zelf op deze wereld. God zelf. Hij is uit God. Maar, voegt Paulus er dan ook aan toe, en ja, dan komen we bij zo'n groot wonder. Hij is ook geworden uit de mens, uit een vrouw, uit de maagd, uit Maria. Onbegrijpelijk geheim, nietwaar? Dat is het grote mysterie dat de schepper van hemel en aarde nu zelf een schepsel wordt. Hij blijft schepper en hij wordt een klein kind. En zo komt God zelf als mens onder de mensen. Onbegrijpelijk, waarlijk God en waarlijk mens. En dan voegt Paulus eraan toe, en dat is ook zo heerlijk, geworden onder de wet. En dat wil zeggen, hij voegt zich naar de 10 geboden en naar de ceremoniële wetten. Als Godmens stelt hij zich onder het gezag van de wet. Als wetgever wil hij de wet onderdanig zijn, om de wet te gehoorzamen en ook om de wet te vervullen. En dat is wat Christus heeft gedaan. Hij alleen. Als echt mens volbrengt hij al de geboden. Wandelt hij precies zoals God het wil. Vanuit de liefde van zijn hart. Dat is wat geweest, hè. Als hij dan groter wordt als kind en opgroeit in Nazareth. Kinderen. Dan zie je hem gaan door Nazareth heen. Door de straten. Hij werkte bij Jozef. Zijn vader was timmerman. Hè? Hij heeft misschien wel kozijnen gemaakt, ja, deuren. En dan liep hij door Nazareth heen, naar een woning om daar te werken. Maar als je hem dan zag gaan, geboren uit een vrouw, uit God, God echt mens, dan liep hij daar door Nazareth heen en dan vervulde hij de wet van God, helemaal. Hij had zuivere liefde tot God al de dagen van zijn leven. En ook zuivere liefde tot de mensen om zich heen die hij ontmoette. Hij was zachtmoedig, vriendelijk, standvastig. Hij had de waarheid lief. Hij vervulde de wet van God vanuit het diepst van zijn hart. Dat was zijn grote verlangen, om te leven tot eer van God. Heeft hij gedaan. Al de dagen, nooit gezondigd. En wat ook zo groot is, heb het niet gedaan uit vrees. Nee. Niet omdat dat moest, omdat hij bang was voor de slaande hand van God. Oh, heel anders, uit hartelijke liefde. Het is zo mooi wat we samen zongen op Psalm 40. Hè? Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behaag. Ook de ceremoniële wet heeft hij helemaal nageleefd. Dat was voor hem geen juk. Hij heeft de feestdagen onderhouden. Hij hield zich aan de spijswetten. Hij vierde de Sabbat. Hij leefde als echte Jood. Vanaf de eerste dag van zijn leven op aarde tot de laatste toe. O, zie de Heer Jezus vanmorgen. Uit God uitgezonden. Geworden uit een vrouw. En geworden onder de wet. En weet je wat dat ook betekent? Ook gekomen onder het oordeel van de wet, van de vloek. Die wilde hij ook dragen. Nee, niet vanwege de zonde die hij zelf deed. Hij had geen zonde, maar wel vanwege de zonde die hem werd toegerekend. De zonde van alle die hem van vader in de eeuwigheid waren gegeven. Die lagen op hem. O, die grote massa van al dat kwaad werden hem toegerekend. En daarom werd hij geboren ook onder de wet en onder de vloek van de wet. Zie je de Heer Jezus liggen in de kribbe. In doeken gehuld, jawel. Maar onder de zwarte duisternis van de nacht, als een teken van de nacht van de Godverlatenheid. Dat wordt hier in Bethlehem al zichtbaar. En maar straks, dan zal hij aan het hout van het kruis worden genageld en in de drieuurige duisternis door God reëel worden verlaten, dan zal hij de vloek van de wet ondergaan. En dat heeft hij gedaan. De vloek gedragen over de zonde. En terwijl hij die vloek droeg, was er in zijn hart geen opstand. Nee, hij zegt, Vader, met recht, laat u mij verzinken in de zee van uw oordeel. U doet geen onrecht. Uw vonnis is rein, volmaakt. Zo is hij onder de wet tot een vloek geworden, schrijft Paulus. En zo heeft de Heer Jezus als enige mens op aarde heel de wet vervuld. En dat is nou de grote scheidslijn in de geschiedenis. Een uniek feit. Dat Christus dat heeft gedaan, dat maakt hem werkelijk tot het middelpunt van de historie. Christus Jezus. En wat is nou het grote doel daarvan? Doel van zijn komst naar deze aarde. Wel, dat is wat Paulus zegt in vers 5. Hij zegt, opdat hij degene die onder de wet waren zou verlossen. Dat is het eerste. En het tweede, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Opdat hij die onder de wet waren zou verlossen. Die onder de wet waren. Die wet maar niet konden vervullen. En die daardoor maar geen vrede met God konden krijgen. Al brachten ze nog zoveel offers. Hun geweten bleef maar onrustig. Al deden ze nog zo hun best. Toch onvrede. Onvrede. Altijd maar die stem in het hart. Je schiet te kort. Je schiet te kort. Christus is gekomen. Om mensen onder de wet vandaan te halen. En ze te verlossen. En als je nu mag geloven, tot geloof gebracht worden in deze Heer Jezus. Hè, dan is dat ook wat je mag worden verkondigd. Dat Christus de wet heeft vervuld, alle geboden gehoorzaamd in uw plaats. En dat hij ook de vloek heeft gedragen die u zo toekomt. En wij in uw plaats. Dan mag je zeggen, wie gelooft in de Heer Jezus, u bent verlost. God heeft je wel gedaan. Dan ben je onder de wet uit. Onder dat zware juk van de wet. Hij is gekomen. Om zij die onder de wet zijn. En dat zijn we van huis uit allemaal. Te verlossen. Hij is ook gekomen. Zegt Paulus. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Daardoor. Die gelooft in deze Heer Jezus. Die mag weten al wat hij heeft gedaan. Dat komt op mijn rekening. Zijn volmaakte leven, mijn volmaakte leven. En al mijn zonden gaan naar hem. En zijn lijden en sterven is mijn lijden en sterven. Ik ben volmaakt. En wie volmaakt is, die wordt door God aangenomen als zijn eigen geliefde kind. Dat is wat Paulus ook zegt. Hij is gekomen om mensen weer terug te brengen bij God, zodat zij kinderen van God zijn. Wie gelooft, die mag het zeggen. Die mag worden verkondigd. God is niet meer je vertoornde rechter, maar je liefhebbende vader. Ja. Wie gelooft mag worden verkondigd. U bent een kind van God. Zijn geliefde zoon, zijn geliefde dochter. Zie. Nou, dat is wat Christus Jezus heeft gedaan. Dit is waarvoor hij zorgt. Hij verlost mensen van de wet. En hij maakt hen kinderen van God. En dat is wat hij doet. En zo ontstaat er een gemeente uit Jood. En heiden die niet meer leven naar de eerste beginselen van de wereld. Onder de wet. Nee, maar onder de genade. Een gemeente van Jood en heiden. Die God gaan dienen. Niet omdat dat moet. Uit slaafse vrees. Maar van harte. Uit kinderlijke liefde. Daar zorgt nu de Heer Jezus Christus voor. Mensen die gaan zeggen, o Heere, ik zal u hartelijk lief hebben. Die dezelfde geest ontvangen die de Heer Jezus Christus heeft. Mijn God, hier ben ik. Al wat u wil, dat wil ik ook. Neem mijn leven, laat het toegewijd zijn aan uw eer. Nu, dat is wat Paulus schrijft. Dit is de tekst. Dit is wat hij zegt. Galaten 4 vers 1 tot 5, 6 en 7. Nu aan u en jou de, en ook aan mijzelf de vraag. Vanmorgen op deze tweede kerstdag. Is nou de Heere Jezus ook in uw leven gekomen? In uw hart. Heeft hij zich aan u bekendgemaakt? Daar gaat het om. Hij is in de tijd gekomen. 2000 jaar geleden, is hij ook in je hart gekomen. Toen hij in de tijd kwam, kwam er een grote scheidslijn in de geschiedenis van de mensheid. Een periode voor de komst van de Heer Jezus, hebben wij stilgestaan, hè? En een periode na de komst van de Heer Jezus. Maar als hij in uw eigen leven komt en je mag hem leren kennen, dan komt er ook zo'n scheidslijn in je persoonlijk leven. Dan komt er een tijd van voor de komst van de Heer Jezus in je leven. Ken je dat? En een tijd na de komst van de Heer Jezus in mijn leven. Daar gaat het om. Voor de komst van de Heer Jezus in je hart ben je een slaaf. Zit je allemaal onder de wet. U, ik, wie je ook bent. Dan moet je iets doen om zalig te worden. Maar na de komst van de Heer Jezus Christus in je hart. Dan mag je worden verkondigd. U bent een kind. Niet meer een slaaf. U ontvangt de zaligheid zonder dat u er iets voor hoeft te doen. Omdat de Heer Jezus Christus er alles voor heeft gedaan. Ben je het? Een kind. Ken je de Heer Jezus? Heb je mogen zien in de verkondiging op de dagen van kerst? Is Hij je verschenen door het evangelie in je hart? En heb je een oog op Hem mogen slaan? En mocht je uitgaan tot Hem, de Heiland van zondaren? Ken je? Als je hem kent, is er een scheidslijn in je leven. Ja, een eertijds. Daar spreekt Paulus ook over in Efeze 2. Hij heeft het in Efeze 2 over een eertijds. Dan zegt hij in Efeze 2, u wandelde in uw zonde waarin u eertijds leefde. He? Hij ook een eertijds. Een eertijds, he, waarvan je moet zeggen, toen kende ik de Heer Jezus niet en was ik vervuld met slaafse vrees, ik was bang. Maar oh, nu is Hij in mijn hart gekomen. En nu mag ik het geloven. Ik ben een kind van de Heere. In de vrijheid mag ik wandelen. Ziende op de Heere alleen. Ja. Is er zo'n scheidslijn in uw leven? Moet je daarvoor een tijd ook kunnen aanwijzen in je leven en een plaats? Dat is wel eens een vraag die mensen me stellen. Hè? Moet je datum en plaats kunnen noemen? Sommige Hagelskinderen kunnen dat. Ik weet ook van onder ons. Die kunnen zeggen, ja, toen gebeurde het. Daar en daar. Ik zat zo in de ban, maar het evangelie deed kracht. En de strik brak los. En wij zijn vrijgeraakt. Die gingen dronken, zeiden ze, de kerk uit. Ja. Vervuld van de liefde van God. En die mochten zien, oh, nou hoef ik niets meer te doen om zalig te worden. Nee, dat dacht ik altijd. Maar oh, nu mag ik zien, Christus Jezus is onder de wet gekomen, heeft alles vervuld en ook de vloek gedragen. Hij voor mij, ik ben vrij. Dan kan je gaan huppelen als dat gebeurt. Heb je wel eens gehuppeld? Oh, als je de Heer Jezus mag leren kennen. Kinderen. Als je hem mag zien en hem mag ontmoeten. En dat wil hij geven vandaag ook. Hè? Dan ga je de kerk uit. Dan kan je huppelen. Handen in de lucht. O mijn God, ik zal u eeuwig loven. Wat een wonder van genade dat u nu naar deze wereld wilde komen. Mens wilde worden. Wat zondaar in mijn plaats. Ja, maar niet iedereen van Gods kinderen, dat denk ik, kan heel helder aanwijzen. Toen werkte de Heer voor het eerst in mijn leven. Toen verscheen de Heer Jezus voor het eerst. En bij de een breekt hij door als een heldere zon van achter het wolkendek. Maar bij de ander laat hij zich meer kennen als een opkomende zon. Hè, die in de ochtendschemer een lichtstraal uitwerpt. In je hart. Laat ik wel dit zeggen. Je bent er wel zelf bij. Als de Heer Jezus je verschijnt door het evangelie. Dat is niet iets wat onbewust is of zo. He, dat weet je wel. Al kan je het dan misschien zelf niet zo goed onder woorden brengen en daar de juiste woorden voor vinden. Maar je bent er wel zeker van dat hij tot je komt. En dat hij persoonlijk nabij komt. En zich laat zien. Jawel. Het is niet zo wat ik mensen wel horen van ja, ik ben gaandeweg gaan geloven. Dat geloof ik niet. Het zijn wel momenten. Momenten, zeker. Waarin het woord kracht doet. Waarin je iets mag zien van zijn genade. Van zijn gewilligheid. Ik noem het wel eens inkepingen. In de tijd van je leven. Ja, toen. Hè? Ja. Toen kwam hij nabij door het woord. En zei hij, zie hier ben ik, zie hier ben ik. En mocht ik op hem zien. En dan wordt het een groot wonder. Hè? O Heere Jezus, wilt u komen tot mij. Tot zo een als ik ben. Zie. Nou, is er een scheidslijn in uw leven? Ach, als je nou niet zeker weet, wat dan? Dan zeg je, ja, er zijn wel dingen in mijn leven gebeurd, maar is dat nou van de Heere? Dan zou ik voorzichtig zijn. Dan zou ik willen zeggen, laat het maar aan de Heere. Maar dan gaat het om een nieuwe of een eerste ontmoeting met de Heere Jezus. Dat je, ja, erken dan wie je bent. Vleeselijk verkocht onder de zonde, onder de wet van huis uit. Dat je het oordeel hebt verdiend. De eeuwige vloek. Maar zie dan ook, ook vanmorgen. Dat deze heiland nu in de doeken van de schriften tot je komt. En zich aan je bekend maakt. En zegt, zie op mij, zie op mij. Ik ben uw heil alleen. Ik ben de enige die de wet heeft vervuld. Volkomen. Kom, zie op hem. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Kom. Kom tot u in het woord. Als mens is hij bij God, maar als God alom tegenwoordig. Hij staat aan de deur van uw hart. Zie op hem. En wie nou op hem ziet en naar hem uitgaat en hem ontvangt met armen van geloof, die mag worden verkondigd wat zo heerlijk is. U bent niet meer een slaaf, maar een kind. Ja. Al weet je van een eertijds, dan kan je misschien wel de datum noemen. En dat is rijk, denk ik, hè? Dat is het werk van de Heilige Geest. Maar toch is dit wat je keer op keer nodig hebt. Hè? Je kan het ook niet doen met wat in je leven is gebeurd. Je hebt de Heer Jezus nodig. Hemzelf. De Heiland. En dan mag je het zeggen. Ziende op de Heer Jezus. O Heer Jezus. Nu ben ik niet meer een slaaf. Maar een kind. En hoe rijk ben je. Als je dat mag zijn. Een kind van God. Ja. Johannes zegt het. In Johannes 3. Zie hoe groot de liefde ons de Vader heeft gegeven. Dat wij kinderen van God zouden worden genoemd. Als je gelooft in de Heer Jezus, is dit wat je voor waar mag houden. Ik ben zijn kind, zijn kind. Zijn geliefde zoon, zijn geliefde dochter. Daar kan je niks meer verkeerd gaan. Dan zal hij voor je zorgen zoals een vader, een goede vader zorgt. Echt. Hoe het ook gaat, jongens, meiden, dan gaat het altijd goed. Ook al voelt het niet goed, maar dan is het wel goed. Dan ben je zijn kind en ja, dan mag je delen in de eeuwige heerlijkheid. Zonder er zelf iets voor te hoeven doen. Omdat Christus alles heeft volbracht. Een kind ben je en een kind blijf je. Toch? Een goede vader heeft zijn kind altijd lief. Al loopt hij in 7 sloten tegelijk. Dan ben je toch zijn kind. En dan zegt de goede vader, ik hou toch van je. En ik zal je altijd beminnen met de liefde van mijn hart. Kind, wie gelooft in deze geboren zalig maken. Vorige week las ik iets, ik wist niet dat dat in de Bijbel stond. Jeremia 12, vers 7. En dat is zo rijk. De context is moeilijk hoor. Maar dat woord, hè? De Heere die noemt daar zijn kinderen, weet je hoe? De beminde van mijn ziel. De beminde van mijn ziel. Dan moet je vandaag eens meenemen. Wie gelooft in de Heer Jezus. God zegt. Ik kan het niet begrijpen. Onbevattelijk. De beminde van mijn ziel. God heeft een ziel. Een innerlijk. Een wezen. En God zegt. Met heel mijn wezen heb ik je lief. Bemin ik je. Zie. En daar hoef ik niks voor te doen. Dat is wel wat mijn hart mij steeds probeert wijs te maken. He, dat was ook het geding in de gelaten. Maar daar hoef ik nou niks voor te doen, jongen. Daar heeft Christus alles voor gedaan. En die stemmen die klinken maar steeds he, in je hart. Heb je ook zulke stemmen? Heb je geen last van zulke stemmen? Nou, maar dan moet je wel beter worden. Dan komt het goed. Heb je dat niet? Christus heeft alles gedaan. Hij de enige. En daarom onder de wet vandaan. Ik moet het elke keer weer horen, want ik vergeet het elke keer. Daar moet het steeds worden verkondigd. U bent verlost. Een kind van de Allerhoogste. Is dat echt waar, heren? Het is echt waar. Vanwege Christus alleen. Nee. Loof de Heren. Gaan we eindigen. En ik wil dat doen met een voorbeeld. John Newton. Dichter van Amazing Grace. Hij wel van gehoord, denk ik, hè? Tuurlijk. Hij leefde voor zijn bekering in grote zonde. Hij was een slavenhandelaar. Niet best. En hij deed in Afrika. Nou, het was een losbandig leven wat hij leidde. En toen kwam hij in een storm op zee terecht. 23 jaar oud. Toen dacht hij, nou is het gebeurd. Mijn laatste uur heeft geslagen. De mast brak. De golven spoelden over het dek heen. Ho, dacht John Newton. Moet sterven, kan niet sterven. Maar in de nood van zijn leven. Verscheen de Heer Jezus. Het lam van God. En zo mocht hij vrede vinden met God. Het schip bleef behouden. Hij kwam in Londen aan. Is die predikant geworden. En hij betrok een woning. En een woonkamer en in die woonkamer een schoorsteenmantel bij een haard. En op die schoorsteenmantel schreef hij een tekst. Deuteronomium 15, vers 15. En daar staat. U zult gedenken dat u een slaaf in Egypte bent geweest. Maar dat de Heere uw God u heeft verlost. Dat stond erop. Waarom John Newton die tekst? Wel, zei John Newton, omdat ik er elke dag aan herinnerd moet worden en mezelf eraan wil herinneren. Ik was een slaaf, maar ik ben door genade verlost. Uit Egypte, de slaafse banden, en nu mag ik een kind van de Heere zijn. Zie, voor de komst van de Heer Jezus in mijn hart, een slaaf. Maar nu hij in mijn hart gekomen is, een kind. En dat is wat de Heere u, die gelooft, op deze tweede kerstdag wil laten verkondigen, u die de Heere vreest. Voor Christus komst in uw leven. Een slaaf onder de wet. Maar u bent niet meer onder de wet. Maar na zijn komst een kind. Ach, zul je hem niet dienen in tere liefde? Zoals Zacharia heeft gezongen in zijn lofzang. Hem dienen zonder vrees. Nou, leef voor hem zonder vrees. Als de beminde van zijn ziel. Amen. Laten we samen zingen op Psalm 107, vers 1 en 8. Loof, loof de Heer gestadig. En wat er verder volgt. 1 en 8, Psalm 107. eindigen met dankgebed. Heere, mogen we zo het oog op u slaan. U die nabij komt in het evangelie. Zie, hier ben ik. In de doeken van de schriften kom ik zelf tot u. Ontvang mij. Dat is de oproep die u laat uitgaan. U, Heere Jezus, die naar deze wereld gekomen bent, door God zelf uitgezonden. Geworden uit een vrouw, echt mens. En zo komt u ons nabij. In nederigheid, zachtmoedigheid. En u heeft de wet volkomen vervuld. O Heere Jezus, wat een onuitsprekelijke genade dat u dat hebt willen doen. Onder de wet, volkomen vervuld, maar ook de vloek gedragen. En dat zagen we al in Bethlehem, in de duisternis. En u ging naar Golgotha, u wist het. U heeft 33 jaar met een open schuld op aarde geleefd. Hoho, uw geweten sprak, ik moet betalen, ik moet betalen. Wie zou toch niet hebben teruggedeinst, maar u zette door, dierbare heiland. En u stapte het water in, de vloedgolven over u heen. En u heeft de vloek gedragen. En dat, opdat zij die gebonden onder de wet zijn, in vrijheid zouden komen. En Heere, dat is werkelijk vrijheid, als we zo u mogen zien en u in de armen mogen nemen. Hij heeft voor mij betaald, ik hoef niets meer te doen, Heere Jezus. Wat een heiland bent u, wat een zaligmaker. We bidden van u, Heere, geef toch dat niemand van ons aan u voorbij zou gaan. Dan zijn we verloren, dan gaan we niet verloren, maar dan zijn we het. En dan rust dat ontzagwekkende oordeel nu al op ons. Uw toorn, dan houdt u ze nog even in, maar dan straks zullen we voor eeuwig in afgrijzen neerstorten. En dan zullen we de tijd die we hier op aarde doorbrengen, Heere, doorbrengen, niet in liefde, niet in verdraagzaamheid, maar in onverdraagzaamheid. Ik gericht, o Heere, we bidden van u. Bewaar ons er alle voor, maar dat we dat kerstkind in de armen mogen nemen, mogen zingen. Verlost, ik ben een kind van de Allerhoogste, door hem bemind. Want dat is zo, Heere, dat laat u verkondigen, de beminde van mijn ziel, alle die geloven. O, mogen we het hiermee doen, want ja, hier kunnen we de eeuwigheid mee door. Mijn God, ik zal u even geloven, dat u zo'n monster van zonde, de beminde van uw ziel wil noemen. Het kan alleen vanwege uw dierbare Heer Jezus. U zij daarom alle eer voor uw grote werk op aarde. En u, o Vader, u had uw zoon over voor samenknoopsels van ongerechtigheid. Wie kan het toch ooit doorgronden en bevatten? Laat ons hierbij leven, Heere. En laten we de gesprekken die we mogen voeren vandaag niet laten gaan over allerlei onzinnigheden, maar over dit, over het dierbaar evangelie. Hoor ons zo. Zegen de kerk wereldwijd, die niet samen kunnen komen. Komt u bij hen, in hun hart, die in gevangenissen zitten. O Heere, vanwege uw naam, wilt u ze bezoeken met uw heil. Denk aan uw Israël. Het Joodse volk, breng ze tot bekering, Heere. Verlos ze uit de strikken, de banden van de wet. En stel ze in vrijheid. Niet om de zonde uit te leven, maar juist om voor u te leven. Zo komen we tot u. Dank voor het goede. Neem weg het verkeerde. Om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Wij gaan samen zingen Psalm 97 en daarvan het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. 7 van 97. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.